Loof de Heere, mijn ziel, en al wat is in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Laten we stil zijn voor het gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat wij op uw geheiligde Sabbatdag hier bij elkaar kunnen zijn om u te loven en te prijzen. Vader, dank u wel dat wij mogen weten dat u de schepper bent van hemel en aarde. Dat u de aarde en alles erop en erin in 6 dagen heeft geschapen. En dat u rustte op de 7e dag van die week. Vader, dank u wel dat we dit elke keer weer mogen herdenken. Maar laat dat deel maar uitmaken van ons totale leven. Door de hele week. Dat wij daarna mogen leven in alles wat wij doen. Vader, we zijn ook heel dankbaar dat wij hier bij elkaar kunnen komen. Dat u ons geroepen heeft en dat wij hebben geluisterd naar uw stem. Maar vader, zoals wij hier bij elkaar zijn, moeten we ook mensen noden missen. Wilt u zijn met alle zieken in deze gemeente? Wilt u zijn met broeder Beck? O vader, we weten dat hij zo graag hier naartoe zou willen komen. Wilt u hem opzoeken op de plaats waar hij zich bevindt? Maar we zijn ook dankbaar dat zuster Beck wel in staat is om in ons midden te kunnen zijn. Vader, wilt u hen beiden zegenen? Wilt u hen de kracht geven om elkaar te ondersteunen, daar waar ze dat zo hard nodig hebben? Wilt u ook zijn met broeder Meeluizen? O vader, ook hem willen we gedenken in onze gebeden. Wilt u hem dicht nabij zijn, in zijn lijden, in zijn pijn? En vader, zo wil ik ook bidden voor broeder Ripassa. Wilt u ook hem dicht nabij zijn? Maar wilt u ook zijn met Jannie, die hem zo dicht nabij is? Wilt u ook haar de kracht geven om dit allemaal te ondergaan? En vader, we zijn ook dankbaar dat Elma deze morgen in ons midden kan zijn. Dat u haar bereid heeft gemaakt om het woord te verkondigen deze morgen aan ons. Mogen het zijn dat het woorden zijn van u en dat het krachtige woorden mogen zijn ter versterking van ons persoonlijk geloof. En vader, ik wil u ook bidden voor de vakantiebijbelcup wat aanstaande maandag of dinsdag plaats zal vinden. Wilt u ook dit werk zo zegenen dat de kinderhartjes geraakt mogen worden door uw boodschap? Vader, de lessen die zij zullen leren lijken zo ver in het verleden te liggen. Maar er zijn zoveel lessen die nog ook daaruit in de toekomst komen zullen. Vader, wilt u ook dit werk zegenen? Wilt u ook zijn met al het werk wat gedaan wordt voor u? Wilt u het zegenen dat veel mensen nog in aanraking mogen komen met uw liefde? Vader, we zijn u zo dankbaar voor alles. We zijn u dankbaar voor alle zegeningen die we elke dag uit uw hand mogen ontvangen. En mag de zegen die wij ontvangen, mogen wij ook tot zegen voor anderen zijn in de omgeving waar wij verblijven. Dank u wel dat we dit alles mogen danken en bidden. Niet omdat we uit onszelf ook maar iets zouden verdienen, maar in Jezus' naam uit genade. Amen. Als schriftlezing met u wil ik graag met u lezen uit Matteüs hoofdstuk 21, de versen 18 tot en met 22. Desmorgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen. Doch hij vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zeide tot hen: nooit groeien aan uw enige vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorderde de vijgenboom. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: hoe is de vijgenboom nu terstond verdord? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: heft u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Tot zover de schriftlezing. We zullen nu luisteren naar de overdenking van Elma.
Vandaag wil ik het met u hebben over het onderwerp gebed. Als we aan het onderwerp gebed denken, wat is dan een van de eerste teksten die in u opkomt? Onze Vader, ja. Nog anderen? Matthäus hoorde ik, waar twee of drie vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. Ik denk vaak aan Jacobus 5, vers 16. En dat is? Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, inderdaad. Als we gaan nadenken over gebed, dan moeten we ook nadenken over wat gebed inhoudt. En we hebben gebed nodig om een relatie op te kunnen bouwen met God. Als wij in een huwelijk of in een vriendschap zitten en we communiceren niet met elkaar, dan bloedt het uiteindelijk dood. Als ik niet elke dag met Riley in gesprek ga, dan hebben we elkaar op een gegeven moment ook helemaal niks meer te zeggen. Dan leef je eigenlijk langs elkaar heen. Dus zonder het gebed kunnen wij ook geen relatie opbouwen met onze Heer. En het gebed is er eigenlijk niet alleen nog maar om dingen te vragen. Als we de Bijbel lezen en met name de psalmen lezen, dan zien we dat gebed ook is bedoeld om God te aanbidden, om God te danken, om God te loven en om God te prijzen. En als we nadenken over het gebed, spreekt u dan met God of spreekt u tot God? Met God. Het lijkt misschien niet altijd zo, maar het is geen monoloog. God geeft altijd antwoord. Misschien niet op dat moment, maar hij geeft het uiteindelijk wel. Ik denk dat we allemaal wel eens die momenten kennen dat je in gebed bent over iets, dat je heel met een bepaalde situatie zit en niet goed weet hoe je daarmee om moet gaan. En dat je in gebed bent en dat het dan een verlichting geeft. Dat je ineens denkt, oh, dat is wat ik ermee moet doen. En dan zegt God het misschien niet letterlijk tegen je zoals wij met elkaar praten, maar hij geeft je wel die wijsheid en hij geeft je wel die kracht. Laten we eens met elkaar gaan naar Jeremia hoofdstuk 33. Daar staat geschreven, roep tot mij en ik zal u antwoorden. Jeremia 33 vers 3. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. Vaak als ik deze tekst las, dan las ik, roep tot mij en ik zal u antwoorden. Maar hij zal u antwoorden. En hij doet dat misschien niet altijd op het moment dat ik het zou willen. Maar hij geeft wel antwoord. Maar ook het antwoord wat niet komt, kan ook een antwoord zijn. Wij kunnen namelijk ook heel erg de neiging hebben om vanuit onze eigen hartstochten te bidden. Dat wij om zaken vragen waar we helemaal niks mee te maken zouden moeten hebben. En dan geeft God geen antwoord. En als we bidden, ik zal u even vertellen waarom ik het onderwerp gebed heb gekozen. Ik vind het namelijk heel erg moeilijk om vaste tijden te hebben voor gebed, omdat mijn leven heel erg onregelmatig is. Ik heb heel lang alleen nog maar dagdiensten gewerkt en dan was het super easy om dat te doen. Dan stond je gewoon op tijd op voordat je ging werken en dan ging je aan de slag en 's avonds dan deed je het nog een keer. Nu werk ik heel erg onregelmatig en een enorm drukke agenda en kan ik soms niet de tijd inplannen om daarmee bezig te zijn. En dan krijg ik van die korte gebedjes, ook zo van same time, same place, dat ik wel eens denk van wat heeft dit eigenlijk nou nog voor nut? Want verrijkt het mij, helpt het mij, is het diezelfde relatie? Dat zou bijna hetzelfde zijn als wanneer Riley iets heel serieus tegen mij zegt en ik zeg ja. En ik daar eigenlijk totaal geen aandacht voor heb. Op die manier merkte ik dat mijn gebedsleven steeds verder naar beneden ging. En toen kwam er op een gegeven moment kwam er een film uit. Wij houden zelf heel erg van de Kendrick Brothers. Dat zijn christenen uit Amerika die ooit eens begonnen zijn met de kerk samen een film op te nemen. En die film die werd enorm populair in Amerika. Hoe amateuristisch dat die ook in elkaar zat. En die hebben sponsoring gekregen. En die brengen nou ongeveer één keer per jaar een film uit met een Bijbels thema. Die je echt altijd aan het denken zet. En dit jaar kwam War Room kwam uit. En die film vond ik echt heel bijzonder. We hadden de eerste 5 minuten gezien. En ik had meteen zoiets, nou zet me uit, we weten het. Dit is heel duidelijk. Klaar als een klontje. Het gaat over een gezin. Een man, een vrouw en een dochtertje. En dat loopt niet lekker. Die man die heeft een hele belangrijke baan. Is altijd met zijn werk bezig. Die vrouw is makelaar. en probeert enigszins dat kind nog een beetje te betrekken bij het gezin. Maar ze leiden echt allemaal aparte levens. Als die man en die vrouw bij elkaar zijn, dan is er ruzie. Ze hebben geen goed woord voor elkaar over. Hij vindt dat zij te weinig verdient. Zij vindt dat hij veel te veel werkt, geen aandacht heeft voor hun kind. En er is altijd wel iets. En ze geven steeds elkaar de schuld. Dan komt die vrouw, die komt bij een oudere dame die haar huis gaat verkopen, omdat ze niet meer alleen kan blijven. En ze krijgt natuurlijk als makelaar eerst een rondleiding door het huis, zodat zij kan gaan bepalen voor hoeveel dat ze dat huis wil gaan verkopen. En die mevrouw die vertelt eigenlijk over elke ruimte waar ze komen, vertelt ze wel iets. Een leuke herinnering, iets over haar overleden man, iets over haar kind. Ze vertelt iedere keer wel wat over die kamer. En dan zegt die makelaar, die zegt op een gegeven moment in de gezinskamer, nou, dit moet wel uw favoriete kamer zijn geweest. Nee, zegt ze, nee, mijn favoriete kamer die laat ik je pas morgen zien. En die vrouw die gaat allerlei vragen aan haar stellen van, wat doe je, ben je getrouwd, heb je kinderen? Zegt ze, ja, ik ben getrouwd. Oh, en hoe gaat het met uw man? En toen was ze even stil. En die vrouw was zo gefrustreerd over de relatie met haar man, dat ze tegen die vreemde vrouw eigenlijk allerlei negatieve dingen ging vertellen. En toen zegt die vrouw ook, ik denk dat uw man het wel zwaar heeft. Mijn man het zwaar heeft? Ik denk dat ik het heel erg zwaar heb met mijn man. En toen zei ze tegen haar, ik wil jou iets gaan leren, maar dan moet je morgenochtend terugkomen. 10:00 ochtends zou zij daar dan weer zijn. Als je hiervoor open wil staan, kom dan morgen terug. Ja, hiervoor open staan, waarvoor kom ik terug dan? Ik wil wel eerst even weten waarvoor ik open moet staan. Kom morgenochtend om 10:00 en dan laat ik je mijn favoriete kamer in dit huis zien. En dan zul je het begrijpen. Toch wel enigszins nieuwsgierig, dacht die vrouw, misschien moet ik morgenochtend dan toch maar daarheen gaan. Gezondheid. Misschien moet ik daar dan morgenochtend toch maar heen gaan. En ze gaat er inderdaad heen na een hele grote ruzie te hebben gehad met haar man. En ze komt daar en die vrouw die zegt, kom maar mee naar boven. En die gaat met haar naar een kast. In Amerika heb je meestal, en dat vind ik echt zo geweldig, van die grote mooie inloopkasten. Ik heb die niet. En dan doet ze die deur op. Nou, daar hangt niet eens een kleerhangertje in die kast. Dus die vrouw die snapt het niet helemaal. En dan doet ze het lampje aan van de kast. En dan ziet ze allemaal overal briefjes hangen. Helemaal volgeschreven en zo. En een kussentje op de grond. En dan zegt ze, wat is dit? Dit is mijn war room, mijn oorlogskamer. En zij denkt van, war room? Zit u in het leger? Wat heeft u altijd gedaan? Bent u niet helemaal lekker in uw bovenkamer? En dan zegt ze, vroeger, als er oorlog gevoerd werd, en dat zal waarschijnlijk nu ook nog wel gebeuren, dan had je altijd een groep mensen die de vijand gingen bestuderen. Dus die gingen kijken van, hey, als ze een aanval willen doen, dan doen ze dat meestal zo. En of ze gebruiken die tactiek, of ze gebruiken die tactiek. En op die manier konden hun dan bestuderen hoe dat hun daarmee om konden gaan om de aanval af te kunnen slaan of dus te kunnen winnen. En dat was natuurlijk een heel belangrijk aspect in het oorlog voeren, dat je wist wie je vijand was. Dat zette mij al meteen aan denken. De film begint met een ruzie, een stel en die oudere dame die daarnaar kijkt en die zegt van, wij denken dat wij elkaars vijanden zijn, maar we hebben onze echte vijand niet bestudeerd. Want de echte vijand is degene die ons al die impulsen van binnen uitgeeft. Dat is je eigen ik. Ik moet mijn eigen ik bestuderen om uiteindelijk dat ook te kunnen verslaan. En dan heeft zij in die kamer heeft zij allerlei gebeden hangen. Gebeden waar ze nog over bidt, maar ook gebeden die beantwoord zijn. En er staat dan een grote krul doorheen. En dan staat er een briefje bij hoe dat God het gebed beantwoord heeft. Nou ja, inspiratie genoeg natuurlijk voor mij om eens na te denken over mijn gebedsleven. En toen dacht ik, wat is nou mijn favoriete ruimte in dit huis? Ja, een inloopkast heb ik helaas niet, want dan zou dat hem zeker wezen. Maar ik heb een eigen hobbykamer, omdat niet altijd handig was met de volume van de muziek om bij Riley op zolder te blijven zitten. Dus we hebben een eigen kamer voor mij ingericht. En dat vind ik een hele fijne plek. Het is heel licht en al mijn spulletjes staan daar, mijn studieboeken, mijn Bijbel staan daar. En dat vind ik een hele fijne ruimte. Daar ben ik ook heel vaak. Dus ik heb het whiteboard gepakt, wat lastig is als wij presentaties moeten geven. Want dan moet ik het er allemaal weer afhalen. Maar ik heb daar een heel groot bord neergezet met gebeden erop. En ik ben ook op zoek gegaan naar teksten voor mezelf die met gebed te maken hebben. En ik heb allerlei briefjes gemaakt van zover al dat ik denk van nou dat zijn zaken waar ik voor wil bidden. En als er dan een gebed beantwoord is, dan wil ik het in een pot doen om, net als Xiomara dat doet, aan het eind van het jaar die pot open te kunnen doen en te zien wat God in het afgelopen jaar allemaal voor mij gedaan heeft. Dus ik had dat gemaakt. Nou, ik heb heel veel briefjes geschreven. En toen ging ik dus daar zitten. En toen dacht ik, en nu? Nu zit ik hier. En dan ga je op je knieën en dan denk je, nou Heer, ik wil hiervoor bidden. Ik wil daarvoor bidden. En ik wil daarvoor bidden. En ik wil daarvoor bidden. En dan al met één oog, ik ben nog maar bij het vierde briefje. En ik wil daarvoor bidden. En ik wil daarvoor bidden. En ik merkte gewoon dat mijn hart er niet in lag. Het is natuurlijk een mooi idee, maar je moet op een gegeven moment ook leren om te bidden. Heel vaak hoor je mensen zeggen, ja, als ik 10 minuten gebeden heb, dan weet ik eigenlijk ook helemaal niet meer wat ik moet zeggen. Mijn gebedsleven, zoals het nu is, zegt iets over mijn relatie met God. Want ik vind het moeilijk, blijkbaar, om met hem te spreken. En daar ben ik nu achter. Het is zo makkelijk met gebedsavonden als we bij elkaar komen. Je noemt allemaal onderwerpen en je bidt over die onderwerpen. Maar die worden gewoon aangedragen. Dus dan lijkt mijn gebedsleven misschien wel heel soepel. Maar als ik persoonlijk moet bidden, dan weet ik het eigenlijk niet zo goed. En het was voor mij heel fijn ook om deze predikatie te maken, omdat het mij gericht heeft op teksten in de Bijbel die met gebed te maken hebben. En ik moet leren om vrijmoedigheid te hebben in gebed. Omdat ik heel vaak het idee heb, God is zo ver, zo groot, zo machtig. Wat wilt hij nou met mijn dag? Wat wilt hij nou met het feit dat ik ergens blij over ben geweest? Maar dan denk ik, ja, maar als Riley thuis komt, dan sta ik ook zo van, oh Riley, weet je wat ik vandaag heb meegemaakt? Weet je wel? Dan wil ik het ook vertellen. En dan kan Riley misschien wel denken, leuk voor je schat. Maar ik vind het dan wel heel fijn om dat met hem te delen. En andersom ook. Ik bedoel, neem Riley mee een Lego winkel in en je bent hem helemaal kwijt. Daar kan ik enorm van genieten, omdat ik zie dat het hem zo ontzettend blij maakt. En die gedachte moet ik ook leren krijgen met God. En ik denk dat we die gedachte allemaal moeten leren krijgen met God. Dat we God allemaal mogen zien als iemand die het zo fijn vindt dat zijn kind naar hem toe komt en vertelt wat hij op school gedaan heeft vandaag. En zo werkt het voor iedereen. God is onze vader. God is niet alleen nog maar een hoog en machtig persoon, dat is die. Maar hij is wel onze vader. Zoals Jezus het ons ook gezegd heeft. En God is ons altijd heel erg nabij. En hij wil met ons praten, maar hij laat de keus wel aan ons. Dus als u ook moeite heeft met het vinden van woorden of een gebed te hebben of te denken, oh, same place, same time, yesterday, dan mag u gaan kijken naar, wat is het nou wat mij tegenhoudt in mijn relatie met God? En voor mij is het idee van tijdgebrek. Want als we allemaal heel erg goed naar onze agenda gaan kijken, denk ik dat we allemaal wel een gaatje kunnen vinden, of in ieder geval tijd kunnen vinden, om met elkaar in gesprek te gaan, om met God te praten. Vrijmoedigheid is iets wat ik moet leren. En ik heb een tekst gevonden in Hebreeën 4, vers 16... Hebreeën 4, vers 16, er staat, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ik heb net gezegd van dat we, als we bidden, antwoord mogen verwachten, ook antwoord zullen krijgen, maar dat hij wel antwoord geeft op zijn tijd. Soms kunnen we het idee hebben dat we al heel lang over iets bezig zijn, al heel lang over iets bidden en dat er maar niks gebeurt. En dan heb ik op een gegeven moment zoiets van, dag. Hetzelfde heb ik dan met mijn werk, als ik al 20.000 keer iets heb gevraagd en iemand reageert daar gewoon niet op, dan houdt het voor mij gewoon op en dan ben ik er klaar mee. En dan hoeven ze er ook niet meer op terug te komen, want ik heb het al zo vaak gevraagd. Zit een beetje in mijn karakter. Zo'n klein beetje maar. Maar zo werkt het eigenlijk niet met God. Want God wil dat ik volhard in het gebed. Dat wij volharding tonen en dat wij geduldig zijn. In Romeinen 12, vers 12 staat, verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Verdrukking zien wij vaak als iets dat alleen nog maar gebeurt als we geschopt, geslagen worden. Maar verdrukking kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren plaatsvinden. En God vraagt ons om op ieder moment dat wij het moeilijk hebben, om te blijven volharden in het gebed. Als ik bijvoorbeeld naar de relatie kijk van mijn ouders, mijn vader is ongelovig, mijn moeder is gelovig, die hebben het best moeilijk gehad. Vooral in de periode dat mijn moeder gedoopt wilde worden, toen stonden de koffers klaar in de gang toen ze thuis kwam. Ze had het beltje erbij neer kunnen gooien en kunnen zeggen, weet je, dit gaat niet meer. Dit is gewoon niet wat ik wil. Dit is denk ik ook niet wat God voor me wil. Dat is ook vaak een invulling die wij dan geven. Maar ze is wel blijven volharden. En als we nu terugkijken, dan heeft ze echt een hele zware tijd gehad. Maar is ze wel beloond voor het feit dat ze volhard heeft. Hetzelfde ook bij Marianne en Ben. En hetzelfde bij Jannie en Leo. Ik denk dat we ieder allemaal wel die moeilijkheden kennen. Laten we kijken naar Xiomara. Jerry zit nu wel naast haar. Hoe vaak heeft ze niet gevraagd of we voor hem willen bidden in die periode dat hij het zo moeilijk had? Uiteindelijk geeft God antwoord op het juiste tijdstip en hij vraagt ons om te blijven volharden in gebed. Dus we hoeven ook niet bang te zijn dat wanneer wij een herhalend gebed hebben, dat het voor God een soort van saai begint te worden. Want hij vraagt ons juist om te blijven volharden in het gebed. Als we maar blijven bidden met het geloof dat hij ook naar ons luistert en dat we in waarheid tot hem bidden. Elke situatie namelijk die uitzichtloos lijkt, die kan God namelijk omkeren. En ook in die film zien we dus dat die vrouw op een gegeven moment hetzelfde gaat doen, ook een kledingkast leegmaakt, ook even zo zit van ja, en nu? En begint om daar te bidden. En in het begin is het iedere keer heel kort en naarmate dat het langer duurt, zit ze steeds vaker in die ruimte. En gaat ze dus ook bidden voor de relatie met haar man. En als ze daarvoor gaat bidden, begint ze natuurlijk van, wilt u bij hem dit weghalen? En wilt u bij hem dat weghalen? En wilt u bij hem dat weghalen? Al die zaken waar zij zich zo aan irriteert. Maar door het gebed en door het lezen van de Bijbel komt zij erachter van, ook ik heb dingen die ik verkeerd heb gedaan. Ook ik moet mezelf onderzoeken. Ik moet ook mezelf tot God brengen. Dat hij ook mij wil veranderen, opdat wij weer op elkaar aansluiten in onze relatie. En het is gewoon een prachtige film. Ik raad hem echt iedereen aan. Dan zie je dus dat zij begint te veranderen tegenover haar man. En omdat zij begint te veranderen tegenover haar man, kan God ook helpen om die man die verandering te laten zien. En verandert hij ook tegenover haar. En krijgen ze een heel goede relatie met elkaar. Maar je moet hier wel moeite voor doen. En we kunnen nu denken dat het uitzichtloos lijkt. Maar laten we eens gaan naar Handelingen 12. In Handelingen 12 hebben we het verhaal van Petrus die gevangen zit. Dan gaan we even met elkaar lezen vanaf vers 5. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Dus ook voorbeden is belangrijk om dat te doen. De gemeente was voortdurend voor hem aan het bidden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er verscheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. Een onmogelijke situatie. Petrus is geketend, hij wordt bewaakt, er is een ijzeren poort, er is een gevangenis met bewaking ervoor. En toch is het voor God mogelijk om die situatie om te keren. Omdat er vurig gebed plaatsvindt door de gemeente, die in oprechtheid met elkaar bidden, oprecht willen dat Petrus gered wordt. En zij bidden in waarheid, zij bidden naar de wil van God en God beantwoordt het gebed. Dus ook als wij in zo'n situatie zitten, laten we dan ook blijven volharden in gebed. Toen Jezus in de hof van Gethsemane was, bad hij 3 keer tot God. Hij smeekte hem om hem te helpen. Hij smeekte hem om antwoord. Pas na de 3e keer gebeden te hebben, beantwoordde God het gebed van Jezus. En stuurde hij engelen om hem te bedienen. Als we willen leren bidden, dan moeten we denk ik de psalmen eens goed doorlezen. En ons proberen te vereenzelvigen met die psalmen. Opdat we kunnen zien hoe dat we kunnen bidden. Dat we kunnen danken, dat we kunnen lofprijzen, dat we kunnen vragen, dat we kunnen smeken. En Jezus leert het ons ook in het Onze Vader. Hij begint met het danken. Hij begint met het zich vereenzelvigen met God. Dat hij zegt, onze Vader. Hij is niet heel ver weg. Hij is je Vader. Ook geeft hij 2 gelijkenissen in Lucas 18. De onrechtvaardige rechter en de fariseer en de tollenaar. Dat zijn ook gebeden waar wij zoveel van kunnen leren. Dat wij zelfonderzoek mogen hebben. De fariseer had geen zelfonderzoek gedaan. Die keek alleen nog maar naar uiterlijk vertoon, naar alles wat hij zo goed deed. Maar we mogen ook in onszelf keren en zeggen, ja Heer, er is nog zoveel in mij wat veranderd mag worden. En God vraagt ons om dat te doen door middel van het gebed. Als wij bidden, laten we dan in alle oprechtheid bidden. Laten we vreugde betonen wanneer we bidden. En niet alleen nog maar verdriet. Maar laten we God ook danken voor al het goede wat hij ons gegeven heeft. In Psalm 145 vers 18 staat, de Heeren is allen nabij die hem aanroepen. Allen die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hem. De Heeren bewaart alle die hem liefhebben, maar hij vaagt alle goddelozen weg. Zelfonderzoek is zo belangrijk, want ik weet dat ik tekortschiet in de relatie met God. Ik weet dat ik een gebedsleven moet gaan maken, gaan hebben met God, die mij kan helpen om te groeien in geloof. Maar ook om God te zien zoals hij is. Namelijk een God van liefde. En niet als een wensput. Niet pas als ik het moeilijk heb, om dan eens de vraag van, God, zou u me nu toch wel eens een keertje willen helpen? Alles mogen wij bij God brengen, in alle vrijmoedigheid. Hij wil alles van ons weten. Tot slot wil ik u de tekst meegeven van Jacobus 1, vers 2 tot en met 8. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. We hadden het daar net in de sabbatschool ook over. Jerry haalde deze tekst ook aan dat we niet mogen twijfelen over de kracht van het woord. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voorgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Laten wij dus niet alleen nog maar voor onszelf bidden. Laten wij ook voor anderen bidden. Laten wij leren dat wij allemaal elke keer weer in wijsheid tekortschieten. En dat wij dus elke dag voor elke situatie ook die wijsheid mogen vragen van onze Heer en Heiland. En Hij belooft dat het ons ook gegeven zal worden. Laten we niet twijfelen aan ons gebed. Laten we niet bidden en ondertussen denken, maar zal het ooit gebeuren? Want God belooft ons in zijn woord dat Hij ons antwoord zal geven. En ik hoop dat mijn ervaring ook uw ervaring mag worden. Dat wij allemaal een gebedsleven mogen krijgen die zo sterk is dat wij met alles, in alle vrijmoedigheid, bij onze Heere God durven aan te komen. Amen. Laten wij ons hoofd buigen voor het gebed. Liefdevolle Vader, wat mogen wij u toch dankbaar zijn, Heere, dat u een middel heeft gegeven waardoor wij onze relatie met u kunnen versterken. U vraagt ons, zoals Jezus het ons geleerd heeft, om steeds in gebed te gaan. En Heere, ik wil u vragen of wij toch diezelfde ervaring mogen hebben zoals ook Jezus die had. Dat wanneer hij met u in gesprek was geweest, hij verkwikt was. Vader, mag het toch zijn dat wij onszelf mogen leren kennen. Opdat wij ook weten, Vader, hoe dat wij onszelf moeten overkomen. Dat wij mogen leren, Vader, dat wij onze eigen ik kruisigen. En dat u, uw karakter in ons vorm mag geven, o Heere. Mogen wij leren om in alle vrijmoedigheid steeds tot u te komen. Met alles waar we blij of verdrietig van worden, Vader. Breng ons ook bij elkaar in gebed, o Heer, opdat wij ook samen mogen groeien. Dat wij ook samen versterkt mogen worden door uw woord van waaruit zoveel kracht gaat. Dat zelfs gevangenissen en ketens gebroken kunnen worden, Vader. Wilt u in ieder van ons halen uit die gevangenis die ons steeds aan deze aarde blijft binden. En wilt u toch maken, Vader, dat ook onze ketenen gebroken worden. En wij op mogen gaan tot uw troon van genade in gebed. En dat wij ons daar prettig en veilig mogen voelen, o Heer. Opdat we ook steeds weer terug willen komen en steeds weer tot u willen blijven naderen. Ga zo met ons ook in de komende week en leid ons in gebed en in woord en in daad, Vader, tot uw troon van genade. In Jezus' naam bidden wij u dat. Amen.